je van poëzie? Mm-hmm. Is poëzie het allerhoogste?
Ik ga niet van het woord poëzie.
Ach, kom. Zeg nu gewoon ja. Natuurlijk is poëzie het allerhoogste. Wat is er mis met het woord poëzie?
We komen er wel.
Ja.
Maar laat me hem eerst even afzetten.
Ja.
Ik hou niet van poëziekalenders. Ik hou niet van poëtische... Ik hou niet van het woord. Het is te poezelig.
Ja?
Het is te roze. Poëzie.
Het is, hier is mijn poëzie, schrijf er iets in.
Ja, hier is mijn poëzie. Ja.
Ja.
Nee, ik
hou dichtkunst? Niet... Is er een ander woord dan?
Ja, er is een ander woord, lyriek.
Lyriek.
Nou. Eigenlijk, het woord waar ik mij het best kan mee vereenzelvigen is dat ik gedichten schrijf. Dichten is een interessant woord, want het gaat over openen van de taal.
Hmm. En een verdichting ook, hè?
Ja. Het is een verdichting, ja, maar het is ook het openschrijven van de mogelijkheden van de taal. Veel interpretaties openlaten, bijvoorbeeld. Ik hou niet van de manier waarop het woord gebruikt wordt. Etymologisch natuurlijk is het een zeer interessant woord, poëin maken, zoals we allemaal weten. Naast het poëin stond technei voor de Grieken. Als ik lyriek zeg, ja, dan moet je ook al denken naar lyrische muziek en zo. Dan zijn we weer bij dat liertje van Orpheus.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel een voorbeeld van een tragische dichter. Hij kon oorspronkelijk de dieren in het woud en, als ik me goed herinner, zelfs de bomen ongeveer laten luisteren. Dan loopt hij daar die afspraak mis met zijn liefje die door een leeuw wordt opgegeten. Is het zo? Of door een slang wordt gebeten?
Het zal hem maar overkomen, ja.
Hij gaat die onderwereld in, hij krijgt een second chance als enig levend wezen. Nee, Dante is de andere. Dante en Orpheus zijn daar geweest. Mm. Hij komt weer buiten. Hij mag niet omkijken naar haar. Maar zij vocht hem wankelend. Rilkenis, fantastisch gedicht over. En als het ware uit een soort tederheid voor haar, om haar gerust te stellen, draait hij zich toch om.
Ja, hij verknoeit het.
En is haar kwijt. Dus, zoals bij veel Griekse mythen, is dat van een onvoorstelbare complexiteit. Door het omkijken naar de geliefde die men kwijt is, verliest men haar. Wat voor een les zit daarin? En dat is dan de dichter. Die daarna van verdriet overmand bijna tot niets meer komt. Uiteindelijk door de menaden wordt ontvoerd. Die hij heeft afgewezen en die daardoor boos zijn. Ze hakken zijn kop af en zijn kop drijft op het water naar het eiland Lesbos. Dat is de grond van de poëzie. Is dat het liertje waarop ik speel? Ik zou het niet weten, maar in elk geval is het wel een aantrekkelijk verhaal om te weten dat de poëzie gaat over raadsels die voor zeer veel interpretaties vatbaar zijn. En natuurlijk is het maken van het gedicht, dat is een heel doortrapte arbeid. Want daar moet een stuk in liggen waarmee je de taal iets laat doen zelf, vanuit haar structuur.
Hmm.
Daar moet iets in zitten wat jij ziet als beeld en ervaring voor jou, dat je wil meegeven. En je moet daar een balans in vinden. Met cadans, met musicaliteit, met allegorie en metafoor, met taalstructuur, met syntactic patterns. Dus het is een geweldig iets. Ik voel mij een klokkenmaker wanneer ik gedicht schrijf. Totdat het juist tikt.
Ja, want zo heel veel premisses waar jij nu over hebt. Het moet dit, het moet dat.
Moet heel veel. Ja. In die zin kun je natuurlijk zeggen, het is een van onze, nog altijd een van onze meest verfijnde manieren van met taal omgaan.
Hmm.
Naast de communicatieve taal, sorry voor het cliché, is dat natuurlijk een taalvorm die ons leert dat de taal ook nog op een andere manier kan gebruikt worden. In het lied weten de mensen dat wel. Ze weten dat in een popsong, ze weten in een klassiek lied, in een volkslied desnoods. Ja. Ze weten wel dat daar taal bestaat die louter door haar muzikale kracht je ook kan...
Waarin alles kan.
De meeste waarin alles kan. En waarin de betekenis ook niet zomaar communicatief te ontcijferen is, maar voor een stukje misschien te boven gaat, maar eigenlijk ook helemaal thuis komt.
Toch snap je het.
Ja. Toch kom je in thuis. Ja. Dat is interessant. Er bestaat dus taal waarin je een beetje vreemd voelt terwijl je erin thuis komt. Dat is eigenlijk al prettig als gedacht. Ik kan begrijpen dat Heidegger het zover dreef om te zeggen dat de dichters de taal van het huis schiepen.
Hm.
Dat klinkt ons nu heel pathetisch, want we hadden juist Wittgenstein gehad. Die zei dat het over logische premissen ging.
Mm-hmm.
En dat de taal ontoereikend was om die logische premissen te tonen. Een typisch modernistische filosofie.
Ja.
Daar komt Heidegger op hetzelfde moment, in hetzelfde jaar ongeveer. Ja.
En die zegt...
Met een theorie die wij nu postmodern noemen.
Mm.
Die zegt, nee, die taal, juist omdat ze poëtisch is, is zij de existentiële plaats van de mens. Het is de plaats waarin hij zijn zijn kan uiten. Die twee naast elkaar zijn interessant. De analytische taalfilosofie en de synthetiserende taalfilosofie. We zijn gelukkig ongeveer de generaties voorbij die wel eens niet eens tegen elkaar zaten te schrijven.
Lijnrecht, ja.
De analytische taalfilosofie tegenover de continentale. Dat was water en vuur. Het is banaal om die tegen elkaar uit te spelen. Je moet ze combineren en dan is het interessant.
Mm.
En ik geloof wel wanneer Heidegger... de hymne van Hölderlin zag als een van de hoogste cultuuruitingen van de Duitse geest. Dan denk ik wel dat dat waar is, omdat de complexiteit die de poëzie toelaat, al die aanslipsels waar we het over gehad hebben, al die culturele archetypes en zo, meelaat naar boven komen en meelaat gisten in een verbeeldende taal die op zoveel niveaus voor jou communiceert. En die je moet leren ontcijferen zoals je moet leren naar een strijkkwartet luisteren. Je moet van de recipiënt, vanuit de luisteraar, vanuit de lezer, moet er een bereidheid zijn om alle zeilen bij te zetten.
Mm.
Want hij wordt op zeer veel niveaus tegelijk aangesproken. Dat is de waarde van de poëzie. En in die zin...
Heel veel.
Ik weet niet of ze het hoogste is, maar ze is wel een... Voor mij het boeiendste. Ze is zoiets als voor een componist een vuur. Als
ja, dus met een pistool tegen het hoofd kiezen, dan is het poëzie.
Ten eerste zou ik dat pistool uit die hand rukken.
Maar ik kan heel stevig zijn. Nee, dat is een belachelijke vraag.
Zonder dat pistool,
maar je snapt.
Tegen de slaap. Natuurlijk, ik ben in de eerste plaats een dichter.
Ja.
Helemaal geen moeite meer om dat te zeggen, dat is waar. Ja. Maar ik wou het alleen maar zeggen naar al die voorbehouden.
Ja.
Ik ben nu opnieuw volop gedichten aan het schrijven. Om werkelijk af te kicken van die vloed aan proza die mij ook is overkomen door alle reacties van die mensen. Naar die twee romans. Ik wil nu per se niet aan een volgende roman beginnen.
Mm.
Ik wil eerst weer de klokkenmaker in mij zijn werk laten doen. Dat mijn taal weer scherp en zuiver staat. En dat zijn periodes waarin die gedichten ook gewoon uit mij vallen. Die komen er gewoon. Ik moet ze zelfs op mijn iPhone intikken, omdat ik niks anders bij de hand heb soms. Die redeneringen en formuleringen komen samen. Ik heb heel veel materiaal en daar kan ik dan later mee aan de slag.
Ja.
Maar het is een complex proces. Het vraagt ook dat je het even laat liggen, dat je het laat betijen, dat je het laat bezinken, dat je het terug opneemt.
Ja.
Dus daar gaat veel tijd op.
Ben je ook een... je hoeft niet te kiezen deze keer... Maar een vergoed lezer van poëzie?
Zeer zuinig.
Zuinig.
Met poëzie lezen kijk ik geweldig uit. Ik kan me de periode herinneren waarin ik Trakl, Gottfried Benn en Celan begon te lezen. Daar heb ik echt een tijd moeten ophouden met schrijven. Want vooral de stem van Benn is zo berozend. Dat is zo mislepend muzikaal en donker.
En dus kwam je er zelf niet meer aan toe?
Je gaat het nahapen.
Ja, oké.
Je gaat zo schrijven. Dus je moet echt je handen even thuis houden en denken, ik moet daar eerst even van afkicken, want dat is veel te heftig in mij.
Ken jij veel uit het hoofd, Stefan?
Zeer weinig.
Hm.
Ik heb lang hier in mijn werkkamer een maxime van Gottfried Benn tegen de muur hangen gehad. Vergeet je eigen schepping en houd je hoofd leeg, want daar ontstaat het nieuwe. Hm. Ik ken geen enkel van mijn gedichten uit het hoofd. Ik wil ook niet. Want anders ga ik ze gaan naapen, ga ik aan zelfplagiaat toe. Ik wil de deuntjes van mijn vroegere gedichten niet in mijn hoofd. Met de grote hoeveelheid die ik nu aan het schrijven ben, denk ik dat ik inmiddels aan 1000 gedichten zit. Ik wil dat niet in mijn kop. Ik weet onmiddellijk wanneer ik een gedicht opensla, hoe ik het moet lezen. Ik herken het onmiddellijk. Het is een kleinste detail. Ik weet onmiddellijk wat het is.
Je weet dat Hugo Claus wel eens iets op de radio hoorde en dan zei... Oh, klinkt goed. Oh, is van mij.
Ja, dat vind ik een heel gezonde houding.
Ja.
De fetischistische dichter die zichzelf feticheert... Ja, is niet interessant. Die heeft geen
diepgang. En ken je poëzie van anderen uit het hoofd?
Er spoken veel regels door mijn hoofd, ja. Ja. Flarden van gedichten. Ja. Ik was... onlangs moest ik mijn Franse vertaalster een regel toelichten... die in mijn Antigone in Molenbeek staat. Wat een vrij lyrische, poëtische monoloog is. En ergens laat ik dat meisje zeggen... Ik wist niet dat de dood er zoveel had. Puntje, puntje, puntje. Mijn Franstalige vertaalster herkende hem niet onmiddellijk. Ik zie jou lachen, jij weet onmiddellijk... I did not know death had undone so many. The wasteland.
Het zingt mee.
Ja. Maar Eliot heeft het van Dante. Het staat in de derde gezang in Purgatorio. In het Inferno. Waar Dante de massa doden ziet lopen. Op die serpentine wegen. En hij zegt zelf dat hij niet wist dat de dood er zoveel had. Infatta. Che la morte avrei infatta. Zoiets. Ongemaakt. Dat is een fantastisch woord. Ontdaan. En in de Nederlandse vertaling, de ouderwetse vertaling, staat ook... Ik wist niet dat de dood er zoveel had ontdaan. Dat is poëzie. Op dat woord infatta. Undone so many. Dat zijn regels die door mijn hoofd spoken, voor altijd. Dat heeft een kracht. Dat is zo fantastisch. Gewoon dat ene woord van Dante. De dood, het leven heeft ze gedaan en de dood heeft ze ontdaan. Je kunt daar blijven over denken en de visionaire kracht daarin zien. En denk ik, dat is een goed dichter zijn. En ik heb wel een aantal regels in mijn hoofd gesproken. Ja. En nu en dan komen die ook boven en zal ik die sans gêne in mijn gedicht laten meeklinken. En dat wordt dan in de cursus literatuur onder het kopje intertextualiteit, alsof wij encyclopedisch zitten te puzzelen. Maar vraag het aan elke schrijver. De regels die in zijn gedichten van andere dichters opduiken, komen er organisch in. Omdat hij ze hoort meeklinken.
Niet gezocht.
Hm?
Niet gezocht.
Ik denk het niet. Nee. Als je het zit te zoeken, dan voel je maakwerk. Het moet in je muziek passen. Het moet met je muziek meekomen. Alsof de regels daaraan vooraf gaat, je daar helemaal op voorbereidt dat je hem zou vinden. En dan is het heel mooi. Ik vind het nog altijd de fijnste arbeid die er is om een gedicht te schrijven.
Ja. Ja. En het is het allerhoogste, hè?
Ja, hoog en laag, dat is een hiërarchie.
Ja.
Zo wil ik niet denken.
Het fijnste.